Zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 46 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 46, de versen 1, 2 en 3.
Thank you.
onfeilbaar woord en wel in de brief van Paulus aan de Hebreeën en daarvan het 13e hoofdstuk toch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilig algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Hebreeën 13. Dat de broederlijke liefde blijven, vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommige onwetend engelen geherbergd. Gedenk de gevangenen alsof gij medegevangen waart en degene die kwalijk behandeld worden, alsof gij ook zelf in het lichaam kwalijk behandeld waart. Het huwelijk is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt, maar hoe reders en overspelers zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt ver genoeg met het tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoedig durven zeggen, de Heer is mij een helper, en ik zal niet vrezen, wat zal mij de mens doen. Gedenk uw voorgangers die u het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun wandel. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, dezelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn heilig bloed het volk zou heiligen buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, de offeranden des lofs, dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Zijt uw voorgangers gehoorzaam en zijt hun onderdanig, want zij waken voor uw zielen als die rekenschap zullen geven, opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet als zuchtende, want dat is niet nuttig. Bid voor ons bij vertrouwen dat wij een goede conscientie hebben, als die in alles willen eerlijk wandelen. En ik bid u des te meer dat gij dit doet, opdat ik te eerder uw lieden mogen wedergegeven worden. En de God nu des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwige testament uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus, die volmaakt u in alle goed werk, opdat gij zijn wil moogt doen, werkende in u hetgeen door hem wel behagelijk is, door Jezus Christus, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Doch ik bid u, broeders, verdraag het woord deze vermaning. Want ik heb u in het kort geschreven. En weet dat de broeder Timotheus losgelaten is, met welke zo hij haast komt, ik u zal zien. Groet al uw voorgangers en de heiligen. Groet die van Italië zijn. De genade zijn met u allen. Amen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons wederom weer vergaderd onder uw eeuwig blijvend getuigenis. O, dat we toch zouden uitkopen die tijd die zo boos is en de eeuwigheid eindeloos. Als we daar een besef van zouden hebben, een besef door de Heilige Geest gewerkt, dan zouden we ons haasten en spoeden om ons levenswil. Wat is er toch een verzapigheid ook onder ons dat we maar denken dat we die dag kunnen uitstellen. Gij komt als een dief in de nacht en zalig die dienstknecht die wakende bevonden zal worden. En zijn Heer vinde hem wakende. Maar wee degene die slapen, de slaap is doods. Daarom klinkt het nog heden, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Er is geen uitstel mogelijk, want gij zegt nooit bekeert u morgen, maar heden. Indien gij mijn stemmen hoort, verhard u niet, maar laat u lijden. Laat u met God verzoenen. O, dan moet er een heel mens aan, en gij weet er wel doen aan. Die ziel weet er geen doen meer aan. Maar gij weet de uwe te ontmantelen. Want gij hebt gezegd, die zal komen, die tweede trooster, om de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dan houdt de mens niks meer over dan alleen zijn oordeel, zijn welverdiende straf. Als die dat mag aanvaarden, de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Heren, o, mochten we toch voor u vallen, nu het nog kan. Straks is het te laat, dan zal alle knie zich voor u buigen, maar dan is het te laat. Hoewel uw volk ook voor u buigen zal, met de gewilligheid van Christus, omdat ze in dit leven, aan deze zijde van het graf, die bukkende Heere Jezus, die kruipende Heere Jezus hebben leren kennen, die aan het kruis is geslagen geworden, de schande veracht, om zijn volk vrij te kopen uit het vonnis der wet. Heere, gedenk uw kerk wereldwijd. Gij hebt nog een kerk, niet vele edelen, niet vele machtigen, niet vele wijzen, maar het dwaze der wereld hebt gij uitverkoren, opdat gij de wijze zou beschamen. Het onedele, hetgeen niets is, die arme Lazarussen. Die wezen kerk van Christus. Gij hebt tot hun gezegd, ik zal u geen wezen laten, maar ik kom weder tot u. Het is de gelukkigste kerk die er bestaat. En het is maar één kerk. Niet vele kerken. Eén kerk. Gij zijt hoofd van één kerk. En zoals we dat hebben opgelezen uit de apostolische geloofsbelijdenis. Eén heilige, algemene christelijke kerk. Heren, o, dat we uw kroonrechten boven alles zouden achten. En dan moet alles verwijken. De wereld en de godsdienst. Met alle regels. Heren, wat gaat de duivel rond met zijn coronaregels en de kerken buigers knipmessen, kunnen uw kerken niet zijn. Want uw kerk buigt nooit voor die Haman-reglementen door de geloofsonbuigzaamheid die ze hebben ontvangen uit uw hand. Want gij zijt de gever ervan en ze zullen die gaven nooit meer verliezen, omdat ze het eigendom zijn van de gever. Heren, ook dat het onder ons gevonden mag worden, vermeerderd mag worden. Breid uw koninkrijk nog uit tot aan de verste grenzen. Gedenk de weduwe en de wezen. Heren, sta nog op tot de strijd. Om Jezus willen. En geliefde, we wensen deze avond in afhankelijkheid des Heren bij die tekstwoorden te beginnen waarmee we vanmorgen de preek hebben beëindigd, vers 13 uit het u voorgelezen hoofdstuk. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de lege plaats zijn smaadheid dragende. En dat is een toetssteen voor de kerk met een hoofdletter, want daarin heeft die kerk geen keuze. Nee. De ware godsdienst bestaat niet uit keuze van de mensen, zoals we in onze dagen leren. Als je je knieën maar buigt, dan kun je een goede keuze, een wel overwogen keuze maken. Nou, dat heeft niks met de ware godsdienst te maken. Helemaal niks. Want het geloof bestaat niet uit keuzes. De mens heeft gekozen voor zijn eeuwige ondergang, voor het eeuwige verderf. En die mens kan nooit geen goede keuze meer maken. Nee. Ja, en dat is natuurlijk een ergerlijke leer voor het vrome vlees. Kijk, ik heb u al vanmorgen gezegd dat ook binnen het refendom, en we hebben nou weer iets geschreven tegen dat artikel van die B. Kranendom, die leren, wat leren ze? De autonome mens. En wat is een autonome mens? Dat is een mens met zelfbeschikkingsrecht. Dat is een autonome mens. Die mens die pretendeert dat hij kan kiezen tussen kwade en voor het kwade. Die mens die pretendeert dat hij het onderscheid heeft wat voor hem goed is. Nou, dat heeft natuurlijk niks met de ware godsdienst te maken. Dat staat haaks op de leer van Christus, zoals die in Gods woord is geopenbaard. Die autonome mensleer, dat komt geheel voort uit Rome. Vicaris Filii Dei, de paus pretendeert God te zijn. En de paus die pretendeert zelfs dat hij de zonde kan vergeven, de zalig verklaringen. Maar dat wordt ook allemaal gevonden in de protestantse kerken. De mens die wordt het geloof ingepompt, dat is eigenlijk precies hetzelfde. Al die reformkerken die zijn verarminiaseerd. De leer der remonstranten staat helemaal in het kader van de autonome mens. Maar Gods volk moet van genade leven. En dat zijn kracht, de kracht van Christus, de genadekracht van Christus, het woord van Christus, in onze zwakheid wordt volbracht. Ja, dat zal het vlees nooit leren. Want het vlees onderwerpt zich de wet Gods niet en het kan het niet. Nee, het vlees is enkel vijandschap tegen God. En dan staat er in vers 10 geschreven: wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Wat wordt er bedoeld met het altaar? Dat is Christus, de offerande van Christus. Dat is niet een stenen gebouw of een stenen altaar. Wij, die van Jezus Christus zijn, hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Wat betekent dat? Degene die onder de wet leven, als een oude mens onder de wet leven, die hebben geen macht om van dat altaar te eten. Wat betekent dat? Het altaar Christus. Wat betekent dat? Christus heeft zijn bloed gestort voor de Vader. Dat brandoffer van Christus, dat sterven van Christus was een lieflijke reuk aan de Vader. Een brandoffer en een reukoffer en een zoenoffer. Dat is het altaar, het welk Christus zelf is. Hij is een verzoening voor onze zonden. En een verzoening voor de gehele wereld, dat betekent voor de uitverkorenen in die wereld. Want de Heer Jezus bidt in zijn hoge priesterlijke bede: ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Dus Christus en Gods woord leren geen algemene verzoening. Leren niet de leer van de autonome mens, nee. En van nature bevinden we ons heerlijk in die autonome mensgestalte. Want dat maakt nou de val in Adam uit. De mens wilde zoals God zijn. En de mens op de troon en God eraf. Dat is de hoofdzonde in het paradijs bedreven, die het gehele mensdom is toegerekend. Door de val in Adam. Adam heeft het hele menselijke geslacht daarin meegesleurd. Want die zonde wordt toegerekend. Ja, we kunnen niet zeggen, ik was niet in het paradijs, ik heb het niet gedaan. Die mensen heb ik ook bij bosjes meegemaakt. Hij zegt, ja, maar dat hebben wij niet gedaan. Ik zeg, oh, ja, kijk, daar heb je het al. Een mens die zoekt over de zondeval heen te stappen met 7-mijlslaarzen. En dat is ook binnen het refendom, is dat kenbaar. Wij moeten van die eerste adem worden afgesneden. Dat wordt niet meer geleerd. Ja, wel in woorden, maar je moet maar eens spreken, luisteren. Waar vindt die afsnijding? Want als er geen afsnijding plaatsvindt in je leven, kan er ook geen implanting zijn. En dat geschiedt ook niet door de werking des geestes, hoewel het wel het werk is van de Heilige Geest, maar door Christus. Door Christus. Dan worden we bij die rots gebracht, waarvan u vanmorgen gehoord hebt: op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dat is Christus. Christus is de rots der eeuwen, in wie geen schaduw nog omkering is, staat hier ook in vers 8 beschreven. Jezus Christus is gisteren, heden, dezelfde en in der eeuwigheid.
Dat is de rots der eeuwen. En wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Dus die nog in die ceremoniële wetgeving verstrikt zitten en die nog aanhangen. En dan zeggen ja, maar dat doen wij niet, want wij zijn geen Joden meer. Nou, nou, dat betekent alle degenen die onder de wet leven. Dat is de tabernakel dienen, dat wordt daarmee bedoeld. Dus goed verstaan, er hoeft geen Jood voor te zijn. Want ook al behoor je tot, laat ik maar zeggen, tot het christendom. En je verkeert nog onder de wet, ook al ben je een verbondskind uitwendig. Dan dien je nog die oud-testamentische ceremoniële eredienst. En die is afgedaan in Christus, die is in Christus vervuld. Als ceremoniële eredienst is dat geschieden onder de wet. Doe dat en gij zult leven. Nou had de Heer natuurlijk ook in die oud-testamentische eredienst zijn volk, Mozes, Aaron, noem al die bijbelheiligen maar op. Maar die zagen op de betekenende zaak van die ceremoniële dienst. Die offeranden die werden gebracht in de tabernakel, dat verwees alles heen naar Christus. Die hebben door het geloof de komst van Christus gezien in het vlees en omhelst. Maar de grote massa, in de grote massa had God toch geen welbehagen. Nee, want het is niet een ieder die Heere Heere roept, die ingaat in het koninkrijk der hemelen, no, no. Maar die daar doet de wil des hemelse vaders. Wat is dat? Dat is van het altaar eten. Daartoe is de mens totaal onbekwaam, omdat hij dood ligt in zonden en misdaden. Heb je wel eens op een grafplaats gelopen en die doden een pepermuntje aangeboden? Heb je dan zo'n hand door die steen zien komen? Zal nooit in de eeuwigheid gebeuren. Want wat Christus kan, het leven, als het leven tot de dood gespreken, de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dat is de uren der wedergeboorte. Dan ga je van dat altaar eten, want zoals een zuigeling die geboren wordt, die onvervalste melk moet worden gegeven. En zoals een volwassen mens. Ook kinderen, jullie moeten toch elke dag eten. Want anders zou je sterven. Zonder eten is er geen leven mogelijk. In tijdelijke zin. Zo is het ook het geestelijke leven. Wij hebben een altaar. En dan noemt Paulus gelijk de antithese van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Dus geen vlees zal door de werken der wet gerechtvaardigd worden. Dat betekent dat ook. Dat betekent dat ook. Maar alleen door het geloof in Christus. Want welker dierenbloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, dezelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, het was er een afschaduwing van, daarom heeft ook Jezus als borg en zalig maken voor zijn kerk, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen buiten de poort geleden. Buiten de poort geleden. Niet in Jeruzalem, buiten de poort geleden. Dat betekent, daar is de Heere der Heerlijkheid gekruisigd, gestorven en ook begraven. En dan onze tekst worden zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de lege plaats zijn smaadheid dragende. Zo laat ons dan, degene die het eigendom zijn van die getrouwe zaligmaker, uitgaan. Nee, tot hem uitgaan. Wat betekent dat? Het wordt nogmaals in dat voorgaande vers voorgesteld buiten de poort. Buiten de lege plaats, buiten de poort. Dat betekent buiten alle ceremonieën die God niet bevolen. Buiten de poort, buiten de lege plaats. Dan ben je geen lid meer van een gevestigde orde. Laat ik het zo maar eens zeggen. Nee, kan niet. Want laat ons dan tot hem alleen uitgaan. Tot alleen hem uitgaan. En waar is Christus te vinden? Buiten de lege plaats. Hij is nu ten hemel opgevaren. Maar dat uitgaan, dat is tweeledig. Dat uitgaan is tweeledig. Dat uitgaan is uit die oude mens gaan. Uit die oude mens gaan. Dat is eerst, anders kunnen we nooit tot hem uitgaan. Ik heb u gezegd, die eerste opstanding waarvan gesproken wordt in Daniël en Openbaring, dan zal de tweede dood ons niet kunnen beschadigen. Dat is de eeuwige dood, die tweede dood. De eerste dood was de val in Adam. We zijn in de dood gevallen.
Als er gesproken wordt van de tweede dood, is er ook sprake van de eerste dood. En die eerste dood, dat was de zondeval. Dan zijn we in de dood gevallen. Die eerste opstanding is ook tweeledig. Dat is de geestelijke opstanding uit ons oude Adamsbestaan. Dat is de wedergeboorte. Er is ook een opstanding, een lichamelijke opstanding uit de doden. En we zullen de uitverkorenen eerst opstaan. En de verworpenen zullen nog 1000 jaar hier op aarde moeten verkeren. Of in de hel, of in de graf. Of lichamelijk. Ja, dat is wel een geheimenis. Daar moet je eigenlijk niet in mengen. Zolang je niet wedergeboren bent en als de Heer je die geheimen niet openbaart, blijf eruit. Blijf er met je vieze vingers uit. Want dit staat centraal. Jezus Christus en die gekruisigd. Niet het 1000-jarige rijk bestaat niet eens. Het is een 1000-jarige periode. En ik heb al gezegd, die 1000 jaar, dat hoeft niet per se letterlijk te worden opgevat. Want al dat biblicisme in onze dagen, die zou er beroerd van worden. 1000 jaar is bij de Heer als 1 dag en 1 dag is 1000 jaar. En wat staat er centraal ook voor de kerk? Om bij de Heer te verkeren. Om in zijn nabijheid te verkeren. En dan moet je in hem verkeren. Hè? Want tijdens de zondvloed verkeerden ook al die mensen die in de vloed verdronken zijn. Ook in de nabijheid van de ark. En ze hebben lange neuzen tegen Noach getrokken. De spot met hem gedreven. Al die mensen. Ze hebben misschien wel op de ark gelopen. Maar toen de vloed kwam, toen zijn ze alle verdronken. Noach met zijn 8 zielen, die waren in de ark. En de Heere heeft de deur achter hem toegesloten. Daar kon niemand meer in. En Noach kon er ook niet meer uit met zijn 8 zielen. Totdat de Heere die deur weer opende. Ja. En wat geldt er dan voor die kerk van Christus? Zo laat ons dan tot hem uitgaan. Want ze worden ingeleid in dat dierbaar lijden, in het heiligdom van zijn lijden, want het lijden van Christus is een heiligdom. Daar wordt zo goedkoop in onze dagen over gesproken, maar het wordt niet meer beleefd, want er wordt geen dominee vervolgd. Dus ze kennen het lijden van Christus niet. Nou, absoluut niet. Want dat buiten de lege plaats, dat is geen vaste plaats. Dat moet ik u ook zeggen. Dat is geen vaste plaats. Het is tweeledig. Buiten de lege plaats, uitgaan tot hem. Er is een komen tot Christus. Ja, dan komt Christus zelf. Want dat verloren schaap met zijn gebroken poten in die ravijn kon niet meer komen. Maar in geestelijke zin bestaat er een komen tot Christus. Maar dan is hij, de goede herder komt. De goede herder komt om zijn schapen te redden uit het eeuwige verderf. En dan is er ook een tweede uitgaan, dat is door het geloof. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, want hij heeft buiten de poort geleden. En kun je eigenlijk dan een betere stand permitteren als buiten de poort? Kijk, dat is nou de afval van de Reformkerken. Die willen daar niks mee te maken hebben. Want wat is dat nou? Buiten de lege plaats. Tot hem uitgaan, buiten de lege plaats. De voetstappen der schapen drukken, betekent het ook. En waar bevinden die schapen van Christus? Buiten de lege plaats. In de woestijn van het leven. En de Heere zegt, op vele plaatsen in zijn woord, gaat uit van haar mijn volk, opdat gij met hun zonde geen gemeenschap hebt en van hun plagen niet ontvangt. Dat is Babylonische kerken. Dat zijn ook de protestantse kerken die Rome een hand hebben gereikt. Als je daarin blijft, dan blijf je daarin tot je eigen verderf. Nou is een verandering van lidmaatschap, van een kerklidmaatschap, niet de zaligheid hoor. Nee, dat moet ik gelijk zeggen. Kijk, ten tijde van voor de reformatie was er maar 1 kerk en dat was de Roomse kerk. Daar heeft de Heer zijn volk uitgeleid, want er verkeerden velen van Gods volk in die kerk. Maar toen was er maar 1 kerk. En we hebben het gezien in de historie, de Heer had de kerk de reformatie gegeven als vorm voor de ware kerk, om daar samen te vergaderen. Om samen te vergaderen onder het woord. En daar zijn allerlei afscheidingen door ontstaan. Hendrik de Kok. Ze hebben de theocratie verworpen, want dat is het hoor. Als je je eigen van de kerk van Christus afscheidt, dan verwerp je de theocratie mede. En ze hebben politieke partijen opgericht. Dat is nou allemaal de afgoderij van de apostate church. Daar moet je uit. Dat las ik ook nog bij Dr. Gill. Die zegt, de Babylonische kerken, dat is niet alleen het Babylon van Assyrië. Dat is niet alleen
de hoer op het beest, want dat wordt ook de stad Babylon genoemd, Rome, de stad Babylon. Die steden zullen verwoest worden. Letterlijke Babylon bestaat al niet meer. Maar ook dat de kerk met een hoofdletter uit de Babylonische kerken moet gaan, het stof van hun voeten schudden, zich vrijmaken, opdat gij met hun zonde geen gemeenschap hebt en van hun plagen niet ontvangt. Hè. Dus ook de kerken die afgevallen zijn en zich verzwagerd hebben met Rome, daar moet je uit. En dat is geen opdracht, God haalt ze eruit. God haalde Lot uit Sodom. Anders had hij er nog gezeten. Dus dat gaat niet van de kerk uit, dat gaat van Christus uit. Ken je dat woord van Christus wederstaan? Als die zegt, gaat uit van haar, mijn volk. Vertrekt, vertrekt, gaat uit van haar. Raakt het onreine niet aan. Gij die de vader des Heren draagt. Ken je dat wederstaan? Dat is een bewijs dat hij nog onder de wet leeft. Gods volk kan dat helemaal niet wederstaan. Want op zijn woord geschiet het. Op zijn woord gaan ze uit. Op zijn woord, zo laat ons dan tot hem uitgaan. Daarmee is de zaak geschied. Heel eenvoudig. Daar hoef je je bagage niet voor bijeen te pakken. Ja, mensen. Nee, tot hem uitgaan, daarvan is de Heer de bewerker. Hè? Want hij zorgt dat zijn volk gewijd wordt. En wel in die zin, zoals geschreven staat in Micha 7 vers 14. Gij dan wijdt uw volk met uw staf de kudde uw erfenis, die alleen woont in het woud, in het midden van een vruchtbaar land. Laat ze weiden in Basan en Gilead als in de dagen van ouds. Dat is buiten de legerplaats. En dan zeggen de kanttekeningen daarvan alleen wonen. Want de Heer wil dat zijn volk alleen wonen. En onder de heiden niet gerekend worden. Onder de valse godsdienst niet gerekend worden. Als een afgezonderd volk gods, niet vermengd met de wereldketterijen en secten. Waarom zij ook dikwijls vervolgd en in de eenzaamheid verdreven worden, levende nochtans in zekerheid en vertrouwen tegen alle vijanden en poorten der hel onder de bescherming van hare herder. Nou, dat is een kostelijk omschrijving. Zo leeft Gods volk, want anders komen ze deze wereld niet door, hè? Onder de hoede van de goede herder. Hij zal ze laten ingaan, eerst ingaan, hè? Dan uitgaan en weide vinden. Buiten de poort, waar hij geleden heeft, buiten de lege plaats. Waarom? Zijn smaadheid dragende. Hè? Want er is nog lijden overig. Zo laat ons dan tot hem. De Heere trekt al de zijnen tot hem. En wat betekent dat? Er is een tweedelig uitgaan. Dat is in geestelijk opzicht, maar dat is ook in letterlijk opzicht. Dan moet je alle valse kerken van wel zeggen. Als je daarin zou geboren zijn, wat kan? O ja, er zijn kinderen gods die zeggen, ik ben in de Roomse kerk geboren. Lichamelijk. Maar dan kun je er niet in blijven. Er kan zelfs in de Roomse kerk een mens, mensen tot bekering komen als de priester de Bijbel leest. Want Gods woord blijft Gods woord. Gods woord is aan geen tijd of plaats gebonden. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je daarin kunt blijven. Als je erin kunt blijven, dan ben je nooit bekeerd geworden. Dat bestaat niet. Want de Heere zegt, laat ons, hè, bij mond van de apostel, het zijn de woorden des Heilige Geestes, zo laat ons dan tot hem uitgaan. En dat is tot hem uitgaan. Tot de ware kerk uitgaan om de gemeenschap der heiligen te oefenen. Dat betekent het ook. In de voetstappen der schapen gaan. Hè, dat was de vraag van die dochter van Jeruzalem. Om in die voetstappen der schapen te gaan. Ja. Die bruid verkeerde met de bruidegom buiten de legerplaats. En daar had ze het goed. Daar had ze het heel goed. Ja. De plasregen was overgegaan. De zangtijd genaten. Als de Heer dat kabinet van het genadeverbond gaat openen voor de kerk. Nou mens, daar kom je niet in uitgewonderd. Al die schatkameren van Gods genadeverbond. Daar kom je niet in uitgewonderd. Hè, want ze leven niet buiten de lege plaats in duisternis. Nou, ze zijn kinderen des lichts. Kijk, er wordt ook misbruik van gemaakt. Bij elk gebruik is een misbruik. Ik wandel in het licht met Jezus. Hè. Dat wordt zo goedkoop uitgezongen. Ik heb al mensen... Ja, ik ben eens met mevrouw op begrafenis geweest. En dat was een familie, moest dat heet. En er was een heel koor op dat podium. En die zongen allemaal van een Saving Soul. En jongen, allemaal vrouwen in lange broeken. Allemaal van die Izebels. Ik zeg nou tegen mevrouw, ik zeg, dat kan hier niet zijn. Maar dat was er wel. En op het graf kwam er een vrachtwagen aan en dat graf was nog open. Er werd een hele vrachtwagen bloemen in het graf gestopt. Unbelievable. Maar dat is binnen het reverdom, is dat allemaal aanvaard. Hè? De reverscholen. Ik kreeg pas nog weer een brief van een vriend. Die gericht had aan dat bestuur van zo'n reverschool. Nou, de honden lusten er geen brood van, wat daar geschiet. Het zijn holen des duivels. Het zijn holen des duivels. Dan worden de zebrapaten, alles krijgt zijn sodomitische kleuren. Daar hebben ze helemaal geen problemen mee. Ik heb het wel eens gezegd, die Plasterk die ging met die reverscholen praten. Hij zegt, het zou een oorlog worden. Nou, ze hadden de lopen voor hem uitgelegd. Want ze hadden allemaal al... De sodomie die het kerkbreed aanvaardt. Of het hof, wat ga je doen met die club van Nederhemert? Wat ga je doen? Met die symptoombestrijding en al die roepende zonden van die revelkerken laten leggen. God zal je op je mond slaan. Dat zal ik je vertellen. Want daar is God niet van gediend hoor. Met een beetje symptoombestrijding. Ik stond dus op een zendingsdag en toen zegt er een man, ik kende hem, een hele vrome man. Nou ja, het was die den oude uit Lekke Kerk, ik zou ook man en paard noemen. Maakt mij niet uit. Ja, hij zegt, voordat de mens is in het rechte pad loopt, dan moeten er heel wat takkies af. Ik zeg, wat zeg je? Ik zeg, jij moet heel ontworteld worden. Weg was die. Compleet weg. En zijn vrouw ook over praat. Ja, ze zegt, de Heer maakte me bekend dat drie van mijn zonen dominee moest worden. En ze zegt, vanwege de majesteit gods gingen we allemaal staan. Ik zeg, nou, toen de majesteit gods in mijn leven werd geopenbaard, viel ik plat op de grond voor God. Wat een praat, mensen. Wat een praat. Als je vreemdeling bent om met hem te verkeren buiten de legerplaats, ja, dan word je zo vroom als een totempaal. Hè? Nou, ik moet er wel eens hartelijk om lachen, want het is allemaal een bespottelijke godsdienst. Je moet denken dat die profeet Elia op de berg Karmel, dat hij zijn hoofd wel eens in een doek moet verbergen, want het was zo lachwekkend wat die Baalpriesters allemaal overhoop haalden. Dus ze doorstaken zich met messen, met stukken glas. Het bloed liep er overal uit. Nou, ik denk dat Elia wel een beetje naar zijn hoofd gewezen heeft. Hij zegt, roep nog wat harder, snij eigenlijk nog wat dieper. Hè? Dat is de godsdienst van vandaag, hoor. Dat is toch wel iets van vandaag, want hè, wat de overheid allemaal uitrolt aan maatregelen. Die coronavirus is gewoon een griepvirus. Ja, want nu zijn er weer 6000 gevallen bijgekomen. Wat een onzin. Er is geen griep meer. Die coronavirus heeft blijkbaar de griepvirus gedood, want er is geen griep meer. Er zijn geen griepgevallen meer. Want wat er nou een beetje kucht of een beetje neusverkouden is, dat heet nou allemaal corona. En de RIVM heeft zelf toegegeven dat ze zoveel mogelijk positieve testen willen uitvoeren om zoveel mogelijk coronagevallen, want dat is gelekt. Ik kan het je zo bewijzen. En heel het reformatorisch holt erachteraan. Weet je wat er in het reformatorisch dagblad stond? Dat het gros van de Nederlanders, 90%, want anders is het geen gros, eens is met die lockdowns. Hoe krijg je dat verzonnen? Reformatorisch dagblad. Ben je bij al die huizen van 90% van de Nederlanders langs gegaan en heb je gezegd, beter mee eens. Dan heb je zeg maar 13 miljoen keren aan de deur geklopt. Zie je nou de onzin daarvan? Ze verzinnen het gewoon. Want kijk, ik kan ook wel een statistiek maken. Geef maar een pen en papier. Brrrt. Nou, een lijntje zo kras omhoog en dat plaats ik op internet. Ik zeg, dit is het verloop van de corona. Dat is toch niet zo moeilijk, hè? Nou, zo wordt er nou gesjoemeld in onze dagen als zijnde de waarheid. Ja, het is echt lachwekkend. Maar kijk, als je hier een kennis hebt, zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats zijn smaadheid dragende, dan geloof je niet iedere geest meer. Hoor. Nou, dan ga ik beproeven of ze wel uit God zijn. Laat ik het maar eens even erop doorgaan. Kijk, bij Fox News of bij een ander nieuwsstation, daar worden er nog interviews en speeches gegeven door echte journalisten. Nou praat ik even horizontaal, hè? Neem me niet kwalijk. Ik praat even horizontaal. Ik heb van de week nog een journalist aan het woord gehoord. Die gaf even een machtige definitie Een ontrafeling van wat Joe Biden in dat tweede debat allemaal aan leugens hebt geproduceerd. Hij gaf er ook de bewijzen bij. Die Sean Hannity van Fox News. Nou, geweldig. Dat wordt binnen heel het referendum niet gevonden. Weet je wat ze doen? Ze willen ook meedansen. Die Rico Pasterkamp. Even by the way. Hoe kan zo'n man nou een masker? Dan mag hij wel een jute zak om zijn hoofd trekken. Hè? Met zo'n kin. Ja, sorry hoor. Ik steek hem er de spot mee. Niet vanwege die jongen. Maar vanwege die maatregelen. En moet ook journalist eten. Nou, als hij diep bezig zit. Ik mocht gewoon schaterlachen lachen. Want ze kunnen het niet. Ze kunnen het gewoon niet. Ze hebben daar nog geen 1% gave voor. En doen ze heel interessant. Maar die Amerikaanse journalisten, die hebben daar de gave voor. Ze zijn ook zo rap van de tong. Kijk maar naar die Kayleigh McEnany. Wat is dat kind rap van de tong. En ze kan zelf die liegende CNN-journalisten wederstaan in haar aangezicht. Nou, dan moet je toch wel wat in huis hebben. Wat wil ik nou zeggen? Dat binnen dat referendum, binnen dat RD, daar wordt geen ware journalistiek gedreven. Want dat kunnen ze niet. Ze kunnen het helemaal niet. Ze gaan wel de straat op met een microfoon. En weet je wat voor onzinnige vragen dat ze stellen? Aan een wereldsmens, hebben ze een microfoon gemaakt met RD erop. Wat vindt u er nou van dat er maar 30 mensen in de kerk? Nou, toen zei een man, rot op met je kerk. Ja, ik zeg het maar zoals het gezegd werd. Weet je wat het RD doet? Gods naam doen lasteren, dat is het. En ze willen dat allemaal nadoen. Nou, nogmaals, bij die Fox News, daar zitten echte journalisten. En die weten van de hoed en de rand. Die stotteren niet, ga mij niet om een vloeiende reden. Maar wat die Sean Hannity even ontrafelt, en dat is echt noodzakelijk. Want als Trump iets zei, dan zei Joe Biden was het enigste antwoord, that is a lie. Als Trump gezegd had, je hebt grijs haar of wit haar, that is a lie. Dat was zijn verdediging. En dan wilde hij ook nog de olieindustrie helemaal ongedaan maken. Kijk, daar zie ik ook Gods hand in. Ze maken zulke kapitale fouten in hun spreken. Ze maken zichzelf belachelijk. Nou, zo maakt dat hele referendum dus niet alleen zichzelf belachelijk, maar ook de christelijke leer maken ze belachelijk. Met al dat hocus pocus Pilatus pasgedoe. Ze willen meedoen, ze willen ook een waardige krant zijn. Ze zijn het helemaal niet. Want journalistiek wordt binnen dat RD niet bedreven. Want dan moet je ook die interviews moet je live kunnen doen. En dat doen ze dan allemaal schriftelijk. En dan kunnen ze nog eens 3 nachten over nadenken wat ze dan gaan vragen. Want dat is ook allemaal in scanner gezet. Er is niks meer echt. Dat bedoel ik ermee te zeggen. Het is allemaal fake. Het is allemaal business. Met de leugen kun je wat verdienen. Maar met de waarheid kun je niks meer verdienen. Nou, ik moet wel zeggen, hoewel die Chris Wallace, dat is natuurlijk ook een pro-Biden figuur. Die maakt nou op opmerkingen. Het slaat helemaal nergens op. Maar er zijn er nog binnen dat Fox News, dat zijn echte oprechte, in horizontale zin, mensen, journalisten, die hun zegje kunnen doen. Daar kunnen ze de feiten bij opvoeren en de bewijzen. Ja. Nou, in geestelijke zin is dat natuurlijk absoluut noodzakelijk. Absoluut noodzakelijk dat je op die ware grots wordt gebouwd, ben gebouwd. Anders kun je van dat altaar niet eten. En dat is een waarachtige toetssteen. Op dat 10e vers. Wij hebben een altaar. En daar kan Gods volk van eten. Daar worden ze dagelijks begenadigd. Dagelijks begenadigd. Dat altaar, hè, dat bestaat, kan je ook met een bron vergelijken. Want het is met een fontein. Er is een fontein geopend. Voor de zonde van het huis van David. Ze worden eerst gewassen. In dat geestelijke Bethesda. Waarvan Jezus Christus dat badwater is. En geschiet allemaal op zijn spreken. Want een oude mens onder de wet kan alleen maar letterlijk denken. Ja, dan moet je uitgerekt worden. Dat moet allemaal aan de kant. Want Gods woord is een geestelijk boek. Er staan wel letterlijke zaken in die letterlijk verstaan moeten worden. Maar dat heeft toch altijd een geestelijke. Daarom is het tweeledig te verstaan. Eerst het natuurlijke en dan het geestelijke. Zo laat ons dan tot hem uitgaan. Dus tot hem en dan uitgaan. Tot hem uitgaan. Het gaat van hem uit. Hij vergadert zijn kerk uit alle windstreken der aarde. En hij vergadert ze buiten de lege plaats. Dat betekent, ik heb al gezegd, dat is geen vaste plaats. Nee, want de kerk moet wel eens hier vluchten, daarheen. De apostelen waren ook reizende evangelisten. die gemeentes die onder Paulus gesticht zijn door de prediking, moet ik zeggen. Dat is allemaal buiten de lege plaats geschiet. Ja, dat is allemaal buiten de lege plaats geschiet. Want binnen de lege plaats, die kerken die heeft God al verworpen. De Joodse kerk is uitgeworpen, de kerk der reformatie is uitgeworpen. Ja, dat is in de geest begonnen, want dat was Gods planting. Maar het is in het vlees geëindigd door de valse leraars. Die hadden daar de overhand. En toen begonnen ze op de borst te slaan. Wij zijn de kerk, de Zere Tempel, de Zere Tempel, de Zere Tempel. Dat zijn wij. Nou, zo is ook de kerk der reformatie uitgerukt. Dus, sinds die uitrukking, wat ik geplant heb, ruk ik uit. Wat ik gebouwd heb, breek ik af, zelfs dit ganse land. En er kan niemand herbouwen, er kan niemand herplanten. Ze hebben het allemaal gedaan. Maar de Heere zegt, alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, wordt uitgerukt, uitgeroeid en in het vuur geworpen. Waar blijf je dan met je kerk? Nou, dat het antwoord van die ene man in die microfoon, dat was wel een heel grof antwoord, rot op met je kerk, maar daar zit wel, de kern is waar, de kern is waar, want het is niet meer waar, het is niet meer bij God vandaan waar. Daar heb ik nou, en de wereld spot daarmee. En wat ze dan doen aan die hocus pocus dingen, daar wordt Gods naam grotelijks mee gelasterd. Want nogmaals, ze hebben nog geen eens de gave van journalistiek. En de dominees die hebben geen gave meer om te preken. Ja, een preek aan elkaar breien, dat is niet zo moeilijk. Maar om nou bij God vandaan te preken, om nou door de kracht des geestes te preken. De prediking van Paulus, nou dat was ook maar stukwerk. Maar hij zegt, het was wel, niet in bewegelijke woorden weliswaar, maar wel in de kracht des geestes. Want het koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. En zijn kracht wordt altijd in zwakheid volbracht. Dus Gods knechten weten ook niet, Gods ware knechten weten niet te preken. Kijk, als je natuurlijk, Joris Dominees, dan denk ik, nou, ik heb het ook wel eens gezegd. Ik zeg, je moet een knopje van je verstand eens een keer uitzetten. Of je moet die boeken in je pastorie eens een keer aan de brandstapel overgeven. Kijk of je daar nog kunt preken. Nou, het is geen kunst. Preken is geen kunst. Preken is een gave. En dat verbindt de Heer met degene die hij geroepen heeft. Die heeft hij ook bekwaam gemaakt. Want onze bekwaamheid is uit God. Dat is meestal niet een technisch goed in elkaar gezette preek. Nee, want ik kan het van tevoren niet bedenken. Dat zegt de Heer ook. Bedenk niet van tevoren. Geef het niet op papier te schrijven. Dat geldt ook voor de prediking. Hoewel, voor studenten die van God geroepen zijn, is het echt nuttig. Ik heb het zelf ook gedaan om het eerste jaar eens een keer je preken uit te schrijven. Daar is niks mis mee. No. Want kijk, al wat hoogdraven in onze dagen. Je moet daarin geoefend worden. En dan moeten je zakken steeds weer opengeknipt worden. Opdat je niet zou zeggen van, die kennis, daar ben ik de bezitter van. Nou mensen, nou echt niet hoor. Dat moet altijd, zoals Kolbrugge zegt, al mijn preken zijn in de grootste diepte geboren. Die heb ik van de Heer ontvangen. En zo moet het geschieden. Want zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dit uitgaan, tot hem uitgaan, dat geschiedt in grote zwakte. Want de Heer moet ze eruit trekken, uit de wereld, in de waarheid, naar het vaderhuis. Daar heb je dat uitgaan. Want ze zoeken, het staat ook in het volgende vers, ze hebben geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Dat is niet een stad met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. We zullen er iets van zingen, gemeente. En wel van het vierde zangvers van Psalm 46. De Heere, de God der lege scharen, is met ons, hoedt ons in gevaar. De Heere, de God van Jacob zaad, is onze burg en toeverlaat. En wat er verder volgt in dat vierde zangvers van Psalm 46.
Thank you.
Maar waar is Christus nou te vinden? Waar is Christus nou te vinden? Ik stel het simplistisch voor. Want de Heer die openbaart zich als een kerk. Maar waar is Christus nou te vinden? Hij heeft gezegd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. Daar is hij te vinden. Dus, wat betekent dat? Laat ons dan tot hem uitgaan. Je eigen vervoegen tot de kerk. Uit de Babylonische kerken kan je niet op jezelf blijven staan. Je moet je eigen vervoegen tot de gemeente van Christus. Want God houdt altijd zijn kerk hier op aarde, ook die vorm. De vorm, die samenvergadering. Ecclesia. De Heere vergadert zijn kerk. Hij laat ze ook verkeren onder het gepredikte woord. Ja, het kan een keer een tijd van nood zijn, dat je op een afstand die preekknop moet indrukken. Maar heb je geen drijfveer om je eigen te vervoegen tot wat hier de tekst bedoelt, dan ben je ook onwettig bezig. Dan ben je ook onwettig bezig. Zal ook geen vrucht afwerpen. Nee. Het kan voor een tijd noodzakelijk zijn, maar dat kan niet zo blijven. Dat kan niet zo blijven. Gaat uit van haar, mijn volk. Nou, die gang van Lot uit Sodom, dat was niet in 3 seconden beslist. Dat was niet in 3 seconden beslist. De engelen die moesten hem bij de hand nemen en zijn vrouw en zijn kinderen om hen uit Sodom te leiden. Dus je zou zeggen dat daar zit een allengskens in. Nou, zo is het ook weer niet. Het ging ook niet langzaam. Haast u en spoed u om uw levenswil. Dat is geen boemeltraantje. No. Dat is met haast. Met haast tot hem uitgaan, want buiten Christus is geen leven maar een eeuwig zielsverderf. Dat geldt natuurlijk ieder mens, maar de kerk kan niet zonder de kerk. Nou, Henoch wandelde met God, maar hij heeft ook getuigenis afgelegd, staat in het woord geschreven. Dus hij heeft ook gepredikt tot de kerk van alle tijden en plaatsen. Je moet maar niet denken dat Henoch een pilaarheilige was. No. Het was wel een geroepen heilige. En in die zin ging hij een extraordinaire weg, want ook Henoch heeft de dood niet gesmaakt, maar is bij de Heere opgenomen zoals Elia, de omstandigheden weten we niet, maar zoals Elia is opgenomen, die mensen zijn nog gestorven. Nee, wel der wet, wel de geestelijke dood gestorven, maar nooit de lichamelijke dood gestorven, die zijn in de punt destijds veranderd. Ja, zo laat ons tot hem uitgaan, dus dat betekent ook, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. Ja. En ik heb al gezegd, de Heere zorgt er zelf voor. De Heere zorgt er zelf voor. Maar als je die aandrijving des geestes niet ondervindt, dan kan het wel eens wezen dat je eigenlijk nog geheel in het vlees onder de wet bevindt. Want de Heere zorgt ervoor dat bij al zijn kinderen die drijfveer aanwezig is. Och, wie ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Dus als ze daar niet verkeren, waar twee of drie in zijn naam vergaderd zijn, dan zit de kerk te kwijnen. Dan zit de kerk te kwijnen. En de omstandigheden kunnen wel eens zodanig zijn. Jona in de vis had die gemeenschap der heiligen. Nou, het was een prediker door God gesteld om het heidendom te bepreken. En toen hij in de vis zat, had hij meer geleerd als in zijn profeetschap onder de Joden. Ja, ik was afgesneden voor uw ogen, maar nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. Jona oefende in de vis. Ik moet anders zeggen, Christus oefende met Jona in de vis gemeenschap. Hij verkeerde in de gemeenschap met Christus. En Simson, hebt u ooit gemeenschap der heiligen geoefend? Oh ja, met de triomferende kerk. Met de triomferende kerk. In Christus. Want toen hij gestorven was, toen kwamen de broeders. Ja, het was toch zo'n goede man. Hè? Hij heeft ons verlost van de dwingelandij van de Filistijnen. Maar hij heeft nooit geen versterking van broeders gehad. De Heer kan op een extraordinaire weg gaan. Maar dan alleen maar zijn knechten. Dan alleen maar zijn knechten. Als je een levend lidmaat mag zijn van de levende kerk, dan zou je niet eerder rusten voordat je tot hem ben uitgegaan, waar die twee of drie in zijn naam vergaderd zijn. Dat moet ik echt zeggen. Dat moet ik echt zeggen. Ja, je zegt, maar dat is niet mogelijk. Oh, dan moet je Gods woord voor altijd dichtslaan. Ja, dan hou je God als een luciferdoosje. En jouw moeilijkheden, jouw mogelijkheden, die zijn net zo hoog als de Mount Everest. Dat is toch een belachelijke godsdienst is dat. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Ja, als je dat niet gelooft, dan moet je eigenlijk nog geen christen meer noemen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, dus dat buiten de legerplaats verkeren, dat is een doorreis. Dat is een doorreis. Kijk, je hebt twee soorten mensen. Je hebt brede wegwandelaars en je hebt smalle weg pelgrims. En die pelgrims op de smalle weg des levens, die vinden op die smalle weg wel eens verademing. Maar het is niet het doel. Die smalle weg is niet het doel. Nee, het doel is, wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Dat is een stad niet met mensenhanden gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Dat is dat nieuwe Jeruzalem. En wat is er zo bijzonder aan? Daar is God alles in en allen. Daar is God alles in en allen. Hoe dichter ik nader, zeggen die pelgrims op de smalle weg, het huis van mijn vader, hoe meer ik eigenlijk het einde van de kruin. Paulus zegt het ook. Hè? Ik heb de loop geëindigd. Ik heb de goede strijd gestreden. Hij heeft die strijd niet goed gestreden, maar hij heeft die goede strijd die Christus voor hem gestreden heeft, heeft hij ook gestreden. Ik heb de loop geëindigd, voorts is mij weggelegd, de kroon der rechtvaardigheid, welke de rechtvaardige rechter geven zal aan alle die zijn verschijning hebben liefgekregen. Zijn verschijning, wat betekent dat? Het heb God beliefd, zijn zal in mij te openbaren. Dat is die verschijning van Christus. Hij is mij verschenen van verre tijden en van verre plaatsen. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dat is die verschijning van Christus. En welke belofte het ook betreft. De Heer komt altijd belovenderwijs tot zijn kerk. En de beloften der zaligheid die zijn in Christus ja en amen. Dus wat de zaligheid betreft hebben ze een directe vervulling. Omdat Christus te vervullen daarvan is. Want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. En dat is toch een troostvolle woord, want we zijn enkel zonde. Maar in dat nieuwe Jeruzalem, daar jaagde Paulus naar. Ik jaag erna, dat betekent de volmaakte trap van de wedergeboorte. Ik jaag erna of ik het ook grijp mag. Efeze. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Dat is de grond, dat is de grond. En dan gaan ze ook, ja, Paulus zal wel veel misgegrepen hebben, want nou, dat was niet zo erg, hè? Want Christus, wat hem al gegrepen van eeuwigheid, maar ook in de tijd was hij toegebracht. Toen Christus hem greep, op weg naar Damascus neergeslagen en in de straten rechten voor eeuwig gegrepen. En dan laat Christus nooit meer los. Want ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet meer zal ophouden. Laat ons dan voor hem altijd goden opofferen, de offerande des lofs. Dat is het doel, dat is de uitkomst. Ik heb mij een volk geformeerd, die zullen me lof vertellen. Dus buiten de legerplaats sta je eigenlijk daar niet blind op. Dat is wel absoluut noodzakelijk. En zijn smaadheid dragende, dat is de vrucht, dat is ermee verbonden met het kindschap Gods. Dan word je gesmaad, dan word je gelasterd om Christus wil. Daar spreekt Christus zaligmakend en worden Gods kinderen daarin bevestigd. Zalig zijn degenen die om zijn naams wil gesmaad worden. En u moet daar de zaligsprekingen maar eens op naslaan. Maar wat is nou de vrucht van dat tot hem uitgaan? De Heere bevrucht ook zijn kerk. Want de toegerekende gerechtigheid van Christus, dat maakt de geest der heiligmaking ook vruchtbaar in je leven. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen. De offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Die zijn naam belijden. In belijden zit lijden. Ja, kijk, al dat halleluja belijden van de EO, REFO, is allemaal hetzelfde. Dat wordt hier niet mee bedoeld. Nee, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. In de nacht van de verdrukking, in de nacht van het lijden, in de nacht van de vervolging. Ja, dan doet de Heer zijn kerk zingen. In de diepte groeien de mitten, daar is de ruiter te vinden. Op het witte paard, daar heb je de kerk buiten de legerplaats. Onder het heilige kruis, het erfgoed hierboven, het vaderlijk huis. Ja, je zou er toch van gaan zingen, hè? Kom maar, God met mijn grote. Wat is het toch stil in onze dagen, omdat je het vege lijf zoekt te redden. Daarom. En als ik dan een kind van God ben, dan trekt de Heer zich terug. Want de Heer wil dat je als kinderen des lichts wandelt in zijn licht. En als je in het licht wandelt, ik zal niet vrezen. Wat zal het niet een mens mij doen? Ja, duizend zorgen, duizend vrezen. Ja, die wangestalte kan toch niet altijd je gestalte zijn? Dat kan toch niet? Maar God doet ook zijn kerk zingen. In hem verblijd zijn. En die blijdschap zal niet meer van u worden weggenomen. Dus zit nou niet naar die zwarte grond te staren. Gij heft mij het hoofd omhoog. En doet nu gunst aan schouw. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen. De offerande des lofs. Dus buiten die lege plas. Daar wordt goden lof gezongen. Want ik heb mijn volk geformeerd. Die zullen me lof vertellen. Zelfs in de nacht. Ja. Jona die mocht in de vis gaan zingen. Dat is Gods werk. Dat is ook het waarachtige kenmerk. Dat Jona een kind en knecht van God was. In de stikdonkere duisternis was het toch licht. Was afgesneden van voor uw ogen. Nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. Dat is toch een godenverheerlijkend gezang. Ja. En de hel die spoegt aan Gods kinderen uit. Ook op Gods bevel. Die vis die kon Jona niet meer houden. Want dat was een onverteerbare hap. Onverteerbare hap. Gods volk is een onverteerbare hap voor de wereld. Voor de godsdienst. Onverteerbare hap. Daarom word je zo gehaat, volk van God. Want als gij van de wereld waart, dan zal de wereld het zijne lief hebben. Maar omdat gij van de wereld niet zijt, zo zal de wereld u haten. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dat is de troost van de kerk. Wat is uw enige troost? Bij de levende sterven, dat ik het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Die mij uit de heerschappij der zonde heeft verlost. De heerschappij des duivels. Dus laat jij er nooit niks wijs maken. Zoals Fred Prijs, die door Kramer nog werd aangehaald. Die mensen zijn nooit verlost van de heerschappij der zonde, want daar leven ze nog middenin. En zo wordt er wat gekwaakt in die kerk. De Heer gaat die kerk allemaal voorbij. 14.000 leden, dan gaat dat allemaal voorbij. Allemaal voorbij. Ik zeg niet dat de Heer geen mensen in die kerken bekeert. Of bekeren kan, oh ja zeker. Maar dan komen ze er wel uit. Want dan gaat dit in de vervolg. Zo laat ons dan tot hem uitgaan. En ze gaan allemaal naar de kerk uit. En al die kerken met een kleine k die hangen aan de lippen van Baal Zebub. En al die kerken die volgen dat op. Maar 30 mensen in de kerk. Barneveld heeft er 200. Maar dan hebben ze er wat op verzonnen. 7 kamertjes met 30 mensen. Nou, het is toch belachelijk. Wat een belachelijke godsdienst. Heb je van de Christus wel eens gehoord. Hè, dat hij zijn volk vergadert. Jullie moeten in dat kamertje allemaal, allemaal gradaties. Nou mensen. Ik heb eens met een man ontmoet. Hij zegt, nou, hij zegt, kom eens mee naar mijn kamertje. Want er mag alleen Gods volk komen. Ik zeg, dan moet jij eruit. Hij werd wit, hij. Ik zeg, zie je wel. Dat is het heilige kamertje voor Gods volk. Ik zeg, nou mensen, haal me op. Steek het maar in de brand. Ja, er wordt wat godsdienst bedreven. Buiten Christus. Dat zegt ook onze tekstwoorden. Er is geen godsdienst, ware godsdienst te bedrijven, dan als wij tot hem uitgaan. Christus in het midden. Christus over de kerk. De kroonrechten van Christus worden verheerlijkt. In zijn nabijheid, in zijn aanwezigheid. En dat heeft geen naam in deze wereld. Nou, het heeft geen naam in deze wereld. Maar wat geeft het, hè? Als je naam is vergaan? Zijn naam, anders kan je nooit zingen bij God vandaan. Zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Met loof hem vroeger spa de wereld horen en volg me zangen. Met amen, amen, na, laat ons dan door hem altijd goden opofferen. Dus niet soms, altijd. Ja. Namelijk Jezus Christus, dat is steunen door het geloof op hem, op zijn verdiensten en voorbidding. En dan gaat de kerk zingen. De offerande des lofs, dat is de vrucht der lippen. Dat is niet gelijk de Israëlieten uit de eerstelingen of de vruchten der aarde, maar de vrucht onze lippen. Dat is zijn lof vertellen. Dat is zijn naam beleiden. Dat is voor zijn naam leiden. Dat is omwille van zijn naam leiden. Dat is het ware beleiden. Een belijdenis die niet gepaard gaat met het lijden om Christus wil, dan zit je in een valse kerk. Dus dat is ook een waarachtig kenmerk. En binnen het Reformatorisch kennen ze dat niet. Nou, ik heb altijd nog gehoopt dat de Heer daar mensen uit los zou maken. Maar als die kracht der dwaling, waar we vanochtend ook enigszins de aandacht hebben bij bepaald, hè, omdat ze de liefde in waarheid niet hebben aangenomen, zal God hen zenden een kracht der dwaling, die krijgen niet meer af. Die krijgen er niet meer af. Dat is wel zo'n vreselijk oordeel, maar het is ook een rechtvaardig oordeel. Dan ga je de leugen geloven als zijnde de waarheid. Nou, daar heb je nou de kerk van vandaag. Daar heb je de Reformkerken. Die hangen niet aan de lippen van de Heeren. Nou, ze zweren bij de Heeren in naam en ze zweren bij de moot. Dat is altijd God en de mammon. God en de mammon. Met één been in de kerk en met andere been in de wereld. God wat en de wereld wat. Dat is de kerk van vandaag. Dat is het Reformatorisch Dagblad. Dat is de SGP. Dat zijn allemaal fascistische bewegingen. Dat wordt niet meer onderscheiden in onze dagen. Nou, ik zou je dit vertellen. Ja, daarom kan je in voorwerpelijke zin nog veel leren van bepaalde, niet alle, hè, bepaalde Amerikaanse dominees. Ja, dat ligt goed onderscheiden. Want die zijn er ook niet te vinden bij de vleet. Maar ik heb vanmorgen gezegd, in Amerika worden de valse leraars zoals John Piper, Tim Keller en Fred Price, noem ze maar op, Driscoll, noem ze maar op, die worden in Amerika nog bestreden. En grondig bestreden. Dat wordt niet lichtvaardig gedaan. En ook in het horizontale, als ik dat Amerikaanse journalistiek, nou, daar neem ik niet mijn hoed voor af, maar dat kan ik wel hooglijk waarderen. Dat er zo gegrond de zaken worden ontvouwd. Nou, dat vind je binnen het Reformatorisch, dat vind je bij de Reformatorisch Dagblad absoluut. Als ik die Sean Hannity toetst aan die zogenaamde journalisten van het AD, nou, de verdwijnen die naar de zeebodem. Want dan wordt daar helemaal geen journalistiek bedrijven. En in geestelijke zin, Gods volk is ook rap van de tong gesneden als het gaat om de ere Gods. Dat hoef je ze niet te leren. Dat hoef je ze niet te leren, want Paulus zegt, gij zijt alle van God geleerd. He, dus ik bedoel, daar hoef je geen cursus voor te volgen, daar hoef je geen dokterstitel voor je naam te hebben staan. Dat is allemaal, dat zijn allemaal ophouders op de weg. He, want binnen dat Reformatorisch laten ze alleen maar van die dokters en professoren opdraven. En dat maakt nou net de afval uit. Dat maakt nou net de afval uit. Alsof die kennis alleen gelegerd is in dat doctoraat, in die professoraat. Nou, forget it. En dat is in Amerika natuurlijk ook zo ten aanzien van het presidentschap. Als je geen geld hebt, kom je daar niet voor in aanmerking. Er zijn mensen die hebben nog veel meer gaven als president Trump. En die is al rap van de tong gesneden. Dat moet ik echt zeggen, daar heb ik ook verbaasd van gestaan. Hoe die zijn tegenstanders zo uit het vuistje te woord kan staan. Waar vind je dat nog? Nou, er zijn ook Afrikaanse vorsten die hebben dat goed ontdekt, hè, dat ze door de Wereldgezondheidsorganisatie goed bedrogen worden. En die hebben het land uitgeschopt. Hij zegt, jullie bepalen niet wat hier gebeurt. Want die WHO doen ook net of dat ze dan de regering uitmaken. En zoals Joe Biden, die zal geheel volgen wat die scientisten hem voorschrijven. Dus die mensen regeren niet meer. Ze willen dat ook, want ze willen naar een communistische staat. Die Kamala Harris, dat is een pure communist, dat is een pure marxist. Laat ik eens zeggen, in het licht van de eindtijd, want de Heer zegt ook van Saul, ik heb u gegeven een koning in mijn toren. Dus je krijgt een president naar je kwaliteiten. Maar de Heer zou nog om zijn naams gedachtig kunnen zijn, dat hij het nog niet geheel overgeeft. En als dat aan de hand is, dan wordt jou beide overboord gegooid. Denk er goed om, dat is ook met die Clinton gebeurd, met die Hillary Clinton. Dat heeft de Heer nog verhoed. En ik weet zeker dat ook Gods volk in Amerika biddende is voor de troon der genade. Dat weet ik wel heel zeker. Maar het Reformatorisch, dat is voor die deep state beweging. Nou, dat heb ik al met 1000 bewijzen en met 1000 feiten heb ik u dat geopenbaard. En er is geen einde aan, want ik zeg nogmaals, die kracht der dwaling, dat betreft ook de SGP, dat betreft ook het RD, die maken die kracht der dwaling uit. Het volk is zo geïndoctrineerd, ja, het wordt allemaal klaargestoomd voor de aanbidding van het beest. Geen dominee heeft het er ooit over. Want ze denken, ja, wij zijn des Heeren volk. Ja, daar zou je achter komen. Daar zou je achter komen. Want ik zou dit vertellen, het is Trump dit, Trump dat, Trump zus, Trump zo. Maar die de weg geweten hebben, Kranendonk, die zullen met dubbele slagen verslagen worden. Dat zal ik je vertellen in Suriname. Want je bewandelt die weg niet. Nou, je zit altijd in de verkeerde kant. Nou, die weer buiksprekers laten opdraven. En allemaal valse leraars. Allemaal valse leraars. Stuk voor stuk. Daar is een mens toch mee bezig. Maar er komt een dag. Houdt de mens geen rekening mee. Maakt ook niks uit. Of je het nou gelooft of niet gelooft, of dat je de spot mee steekt, of je bent heel serieus. Maakt niet uit, je komt voor God te staan. We moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Het zij goed, het zij kwaad. Wanneer is het goed? Die zijn wil gedaan hebben. Wat is de wil van God doen? In Christus geloven, want hij heeft de wil des vaders gedaan. En die gehoorzaamheid, die volkomen gehoorzaamheid, wordt op rekening des geloofs gezet van al degenen die in zijn naam geloven. Alsof je het zelf in eigen persoon had gedaan. Dus goed verstaan, dat is maar niet zo'n twijfelachtige gerechtigheid. Nou. Met de gerechtigheid van Christus in de toerekening kun je voor God bestaan. En te geloven in zijn naam. Want dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. In zijn naam geloven, dat is de wil Gods doen. Dat is niet de geboden onderhouden. Als je in Christus gelooft, loop je in het pad van Gods geboden. Maar niemand met je ogen op de wet gericht. Nou, kijk, dat is nou de godsdienst van vandaag. Die Kranendonk die zit Trump te toetsen aan Gods geboden. En zelfs vertrapt hij die Gods geboden bij de vleet, onder zijn lazen. Want als het gebod op hem wordt toegepast, wat blijft er dan over? Een stuk brandhout voor de hel. Maar dat willen ze niet zijn. En omdat je niet wil zijn wie je bent, dat is de oerzonde in het paradijs. Een mens wilde niet zijn die hij was voor God. De hemelse gaven gesmaakt. Het goede woord Gods. En dan toch verloren gaan, dat is dan wel heel je eigen schuld. Hè? Want er is geen onrechtvaardigheid bij God. Nou, absoluut niet. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. En je valt niet voor God in. Wat is dat? Je straf aanvaarden. Daar zit het nou altijd op vast. En als je niet wil wezen wie je bent, dan schuif je dat altijd van je af. Dan schuif je dat altijd van je af. Maar je kent toch God niet ontlopen? Nou, nou, want onze God, zegt Paulus, is een verterend vuur, een eeuwige gloed, bij wie niemand wonen kan. Maar voor de kerk geldt dat God nu dus vrede is die de grote herder der schapen door het bloed des Nieuwe Testaments uit de dood heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus, die volmaken u in alle goed werk, opdat gij zijn wil mocht doen, werkende in u, hetgeen voor hem wel behagelijk is, door Jezus Christus, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Dat is de wil Gods doen, opdat hij u volmaken in alle goed werk, dat kan alleen maar door het geloof, want zonder geloof kunnen we God niet behagen, maar die tot hem komt moet geloven dat hij is. Een beloner van degene die hem zoeken. Ja, het is alles door Jezus Christus. Hij vergadert zijn kerk en hij geeft ze ook te eten van het altaar. Wie is het altaar? Weet je het nou? Dat is Christus. Dat is in die ark gaan. En in die ark kom je nooit om. Al gaat alles op de keer. Want het zal ook wel gestormd hebben. Tijdens dat die ark werd opgenomen door het water. En op de water dobberde. Dat zal geen vlakke zegen zijn geweest zijn. Het stortte water van de hemel. Dus dat al uw golven, al uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. En als dan de Heere die vrede met God laat smaken, vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dan wordt die duif uitgelaten, dan staat de ark weer op het droge. Dat is nou die Petra. De rots, de ark, de nieuwtestamentische ark. Wordt die duif uitgelaten en dan komt hij zo dodelijk vermoeid terug voor zijn reis. Als Noach zijn hand niet uitgestoken had, had hij nog verdronken in de golven. Dat is nou die pelgrimsreis op de smalle weg des levens. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Dus die ark die blijft niet op het water dobberen. Nee, de Heer heeft die nieuwtestamentische tabernakel, dat altaar, van het wel geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. De oudtestamentische tabernakel, maar de nieuwtestamentische tabernakel. Dat is de kerk, gij zijt de tempel des levende Gods. En dan mogen ze ook eeuwig de Heer groot maken in zijn tempel. In zijn tabernakel. En dan zullen we alle schatten zoals uitgebeeld in die oudtestamentische tabernakel. Zullen we in Christus vinden in die nieuwtestamentische tabernakel. Hier door het geloof. Hè? Want de Heer gaat ook die schatkamer voor het geloof openen. Hè? Maar wij kennen ten dele, wij profiteren ten dele. Maar als wij hem mochten zien van aangezicht tot aangezicht. Hè, dan zullen we niet meer ten dele zien, maar volmaakt zien. Ja, dan zullen we de koning zien in zijn schoonheid in dat vergelegen land. Ja, de reis kan lang zijn. Maar de Heere zorgt dat ze niet omkomen, die pelgrims, op de smalle weg des levens. Want de goede herder die zorgt heel goed voor zijn schapen. Beter als een aartsherder voor zijn schapen kan zorgen. Ja, nog beter als een moeder voor haar zuigeling zorgt. Nog veel beter. Ja, ik heb u met beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor me. Hij gaat ze voor. Hè? Zijt uw voorgangers gehoorzaam? Dat is ten eerste Christus. Zijt uw voorgangers gehoorzaam en zijt u onderdanig, want zij waken voor uw zielen? Eerst Christus hoor, eerst Christus. Sta je eigenlijk niet blind op zo'n onderherder. Maar toch is het waar, zijt uw voorgangers gehoorzaam en zijt u onderdanig, want zij waken voor uw zielen. Als die rekenschap zullen geven op dat zij doen mogen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is niet nuttig. Nou, als de apostel nou zegt, bid voor ons, dan mag ik dat wel 10 keer herhalen. Je zou zeggen, die apostel die leefde zo dicht bij de Heer, die had dat toch niet meer nodig, die voorbidding van zijn gemeentes. Ik heb al gezegd in de prediking, de kerk kan niet zonder de kerk. Nou, en als je het wel kent, dan mag je wel eens afvragen, dan mag je je staat van God nog wel eens nakijken. Dat moet je echt zeggen hoor, dat moet je echt zeggen. De kerk kan niet buiten voorgangers. Maar het is ten eerste in de voorgang van Christus gelegen. Hij gaat zijn kerk in alles voor. Dus hij is die grote voorganger die als ons anker der ziel al is binnengegaan in dat binnenste heiligdom. Ik hoorde Jan-Arie van den Berg nog preken, ja we moeten het anker des geloofs moeten we in de hemel werpen. Ik zeg maar, hoe kom je erbij? Ik zeg, het anker des geloofs is al binnengegaan, dat is Christus. Hij is nooit meer op de mannenvereniging geweest. Want kijk, als die mensen, die kunnen nog wat verliezen. Echt zielig. Wat een godsdienst is dat. Ja. Maar toch zegt een apostel, hè, bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij een goede consciëntie hebben, als die in alles eerlijk willen handelen. Dat is ook een waarachtig kenmerk des geloofs. Al dat oneerlijke van die schijngodsdienst. Ze bedriegen je waar ze je bij staan. Daar zijn ze nou dag en nacht mee bezig. Dag en nacht bezig om godslasterlijke artikelen te plaatsen. Nou, de hel zal je deel zijn. De hel zal je deel zijn. Sodom de handreiker, Steef de Bruin, en dan nog zeggen, te geloven van kaf tot kaf dat Gods woord de Bijbel is. De duivelen geloven het ook, dus je bent niet verder als de duivelen. En ze zitten. Ja. En ik bid je te meer, zegt Paulus, daarin onderwijst hij de gemeente van de Hebreeën. Ik bid u te meer dat gij dit doet. Niet door het doedel der wet, maar als een vanzelfsheid des geloofs. Ik bid u te meer dat gij dit doet, opdat ik te eerder u lieden mocht wedergegeven worden. Namelijk, gelijk de apostel niet alleen hier, maar ook elders zijn deze zijn hoop van verlost te zullen worden uit zijn banden. Hè? Want Paulus, ja, die verkeerde dikwijls in de verdrukking. Zijn traktement bestond niet uit 100.000 euro per jaar. Maar in slagen, in vervolgingen. 40 stokslagen, min 1/5 ontvangen. Belaagd door de Joden. Altijd in gevaar van wilde dieren. In gevaar van moordenaars. Dat was Paulus' traktement. En wat is nou het werkelijke traktement? Wat erachter ligt? De uitbreiding van Gods koninkrijk. Dat is het loon van de ware knechten, van de ware geroepen knechten. Gods. Ja. En dat wordt ook dikwijls nog na hun dood bewaarheid. Oh ja? Want ze spreken nog nadat ze gestorven zijn. Daar zal de Heer voor zorgen. Daar zal de Heer voor zorgen. Dat woord gaat nog uit, gemeente. Haast u en spoed u om uw levenswil. De tijd is kort, de eeuwigheid eindeloos. Kinderen, wat denk je hier in deze wereld te bereiken? Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al die dingen die je nodig hebt, die de Heer nodig voor je acht, zullen je worden toegeworpen. Want de buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand. Het schoot niet mee uitgetogen. Heren, we hoeven er niet tegenaan. Maar ga gij ons met uw heiligheid voor. Wees gij onze voorhoede en achtertocht. Ons gedenk ons in ons zitten en ons opstaan. Wat wij beraden willen betrachten. Gij kent van ver onze gedachten. En dat wij onze gedachten u bekend mochten maken. Opdat het zou zijn. Mijn gedachten zijn niet uw liedere gedachten. Mijn wegen zijn niet uw wegen. Opdat we in die weg, die smalle weg des levens, de koning zullen zien, die door het geloof straks in aanschouwen. In die stad, dat nieuwe Jeruzalem, dat boven is, welk is ons aller moeder. Gedenk ons, als we de week weer ingaan, Heere, wees gij onze God van nabij en niet van verre. Gedenk heel uw kerk, de kerk die Christus gekocht heeft met zijn bloed. En voeg er nog toe tot de gemeente die zalig moet worden om Jezus willen. Gemeente, nog zing het vijfde zangvers van Psalm 46. God stilt alom het orenlogen, zijn arm verbreekt de taaie bogen, doet spies en speer aan de stukken slaan en wagens door het vuur vergaan. En wat er verder volgt in dat vijfde zangvers van Psalm 46.
De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.